Ik kon de gevoelens die ik had niet plaatsen, dus heb ik ze onderdrukt. Ik denk dat ik vanaf mijn tiende levensjaar heel somber door het leven ben gegaan. Wat ik nu weet, wat ik toen niet wist, is dat er in mij gewoon een heel klein kindje zat wat zich zo onveilig voelde en toen te klein was om zichzelf te beschermen. Dus dat naarmate ik ouder werd, ik dacht okay, I need to protect myself. En dat deed ik in hele extreme manieren.
Op jonge leeftijd seksueel misbruikt worden door familieleden. Dat overkwam Yusra. Ze vertelt haar verhaal in deze aflevering van de podcast Brief aan mijn jongere ik. Zo Yusra, bedankt dat je in mijn podcast wilt verschijnen.
Graag gedaan.
En de eerste vraag die ik aan jou wil stellen is, hoe zag jouw gezinssituatie eruit van vroeger?
Ik kom uit een gezin met een jonge moeder en een jonge vader. Mijn ouders zijn elkaar uitgehuwelijkt. Dus mijn moeder heeft mij op mijn 16e gekregen. Dat was een heel gewelddadig huwelijk. Mijn vader is ook drugsverslaafd. Dus dat huwelijk ging niet lang goed. Ik heb één zusje die verstandelijk beperkt is. En ik denk dat toen ik een jaar of twee was, mijn vader in de gevangenis terecht kwam. Dus toen woonde ik bij mijn moeder. En toen mijn vader terugkwam, kwam mijn moeder in de gevangenis terecht in het buitenland. En toen heb ik bij mijn vader gewoond, 4 jaar lang. En ik denk dat ik wel kan stellen dat daar zeg maar alle problematiek is ontstaan.
En hoe vond je het om te wonen bij je vader?
Nou, toen der tijd wist ik niet beter. Ik was gewoon een kind en ik vond heel veel dingen raar. Maar ik had inmiddels ook geleerd om niet te veel vragen te stellen. Nu ik erop terugkijk, was het eigenlijk krankzinnig gestoord. Super slechte omgeving voor een kind. Ik woonde in een soort junkenhuis eigenlijk, waar mijn vader heel vaak vreemde vrouwen meenam die ook aan de druk zaten. Dus ik vond heel vaak vrouwen in mijn bed of in zijn bed die niet aanspreekbaar waren. Ik moest zorgen voor mijn zusje, omdat hij dat niet deed. Maar gek genoeg vond ik dat niet raar op dat moment. Als kind weet je eigenlijk bijna niet beter. Ik kon alleen nog de tijd samen met mijn moeder herinneren. En dat was natuurlijk heel anders. Dus daar verlangde ik wel heel vaak naar terug. Maar op een of andere manier wist ik ook dat dat niet mogelijk was. Dus heb ik me een beetje bij neergelegd in die tijd.
Ja, als kind weet je niet beter dat je vader onder andere vreemde vrouwen mee naar huis nam. Vanaf welk moment begon je het een beetje vervelend of raar te vinden?
Ik denk dat ik alles pas heel raar begon te vinden op het moment dat ik zelf kinderen heb gekregen. En dat is 20 jaar later ongeveer. Het is, ik heb er eigenlijk nadat ik ben weggehaald uit die situatie nooit meer bij stilgestaan. Ik kom ook een beetje wel uit een gezin en een cultuur waarin we lekker alles onder het tapijt schuiven en er nooit meer over hebben. Dus als we het er niet over hebben, dan bestaat het niet. Dus pas toen ik zelf kinderen kreeg en mijn kinderen ging verzorgen en opvoeden en liefde ging geven, kwam ik erachter, wow, wat met mij is gebeurd, was echt niet okay.
Ja, het komt vaker voor dat mensen die kinderen krijgen anders gaan nadenken over hoe de wereld eruit ziet. Wat dacht jij toen jij kinderen kreeg?
Wat ik dacht toen ik kinderen kreeg? Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat ik na het krijgen van mijn eerste kind voelde dat er iets niet okay was met mij. Ik voelde me niet lekker. Ik had heel veel rare symptomen die ik niet kon plaatsen. En ik dacht altijd, of tenminste in het begin toen ik een oudste nog een babytje was, dacht ik, misschien komt het omdat ik nu moeder ben en ik werk nog erbij. Misschien heb ik een burn-out, misschien neem ik te veel hooi op mijn vork. Maar de symptomen werden erger. Dus ik kreeg echt last van heel veel nachtmerries, paniekaanvallen. Op een gegeven moment durfde ik de deur niet meer uit. Was ik heel erg depressief. En toen ben ik nou dus naar de huisarts gegaan met deze klachten. En die zei tegen mij, misschien moet jij eens gaan praten met iemand. En zo kwam ik er eigenlijk achter. Dat het niet oké was in wat voor wereld ik ben opgegroeid.
In een van deze afleveringen van deze podcast werd er gesproken over hoe ouders onbewust hun trauma's meegeven aan hun kinderen. Wat zijn de dingen die Yusra niet wil meegeven aan haar eigen kinderen?
Ik wil ze eigenlijk bijna alles niet meegeven wat ik zelf heb moeten meemaken. Ik heb natuurlijk te maken gehad met verwaarlozing, emotionele en psychische mishandeling, fysieke mishandeling. Wat ik nu heb geleerd en wat ik nu nog steeds leer is dat dus toen ik klein was geen ruimte was voor mijn emoties. En dat ik die zo heb moeten onderdrukken omdat ik niet in een veilige situatie ben opgegroeid. Dus wat voor mij het allerbelangrijkste is voor mijn kinderen is dat zij leren dat zij veilig zijn bij mij en bij mijn vader. En dat zij hun emoties mogen uiten en dat ze die niet hoeven te onderdrukken. Dat dat wel een van de belangrijkste is voor mij.
Is het zo dat je meteen vanaf jonge leeftijd bent opgegroeid in een onveilige thuissituatie?
Ik denk dat je dat wel kan stellen, ja. Mijn moeder wilde nooit met mijn vader trouwen. Hij was heel erg gewelddadig. Hij was toen ook al een drugsgebruiker. Dus de situatie was al niet veilig voordat ik werd geboren, zeg maar. Dus ja, ik ben al vanaf baby af aan in een onveilige situatie opgegroeid.
Wat voor band had je dan met je moeder opgebouwd?
De band met mijn moeder was toen ik klein was heel erg goed. Maar ik denk dat door die onveilige situatie met mijn vader ik heel erg gefixeerd was op haar. Dus dat uitte zich in dat ik niet uit haar, van haar zijde wilde wijken. En toen ik 6 of 7 was, kwam zij vast te zitten. Dus toen was ik haar kwijt. En dat 4 jaar lang. En in die 4 jaar dat ik bij mijn vader heb gezeten, zijn er heel veel nare dingen gebeurd. Onder andere ben ik ook seksueel misbruikt door 3 van zijn familieleden. In de leeftijd van 7 tot 11. Ik heb het haar onbewust ook heel erg kwalijk genomen dat zij er in die tijd niet voor mij was. En dat heeft zich geuit in een hele moeizame relatie vooral tijdens mijn 10e jaren, denk ik. Ja, heel moeizame relatie.
Heb je ook leuke momenten beleefd uit je kindertijd?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat ik als kind het leuk voor mezelf heb gemaakt onder de omstandigheden. Dus de omstandigheden waren totaal niet veilig voor een kind van 6, 7. Maar ik probeerde wel gewoon mijn dag leuk te maken. Ook al was er niemand, ook al was er geen eten. Ook al moest ik voor mijn zusje zorgen. Ik was altijd wel aan het zingen of verhalen verzinnen om aan mijn zusje te vertellen. Dansen in de woonkamer. Dus ik probeerde er altijd wel iets van te maken.
En je hebt ook een zusje.
Ja.
Hoe was het voor haar? Die thuissituatie?
Vind ik moeilijk. Omdat zij ernstig verstandelijk beperkt is. Dat betekent dat zij niet kon communiceren in die periode. Niet kon lopen. Niet zindelijk was. Zichzelf niet kon uiten. Behalve dan op extreem. Wij zouden dat extreem gedrag noemen. Dus ik heb nooit echt geweten hoe het voor haar was. Soms kijk ik wel eens in haar ogen. Ze kan nog steeds niet echt goed communiceren. Ze functioneert als een 2-jarige. Soms kijk ik haar wel eens in haar ogen aan heel diep. En dan zie ik wel de pijn die ik zeg maar ook voel. Maar echt weten hoe het voor haar was, zal ik nooit weten.
Destijds had jouw zusje nog meer moeite met communiceren. Hoe communiceerde jij met haar?
Ik sprak gewoon met haar. En ik deed ook heel vaak alsof ze normaal was. Dus aanhalingstekens. Ik wilde ook heel graag in die tijd, weet ik nog, een normaal zusje. Omdat ik me zo alleen voelde in dat huis. Maar ik deed gewoon of zij normaal was. En ja, ik praatte tegen haar, ik deed van alles met haar. En ja, op een gegeven moment was ze eigenlijk gewoon een soort van mijn kind geworden, omdat ik gewoon elke dag voor haar zorgde.
Nam jij dan de volledige zorg voor haar op je?
De volledige zorg, ja. Er waren wel eens momenten dat mijn vader 3-4 dagen niet thuis was. Dus ja, zij moest dan naar zo'n orthopedisch dagcentrum. En dan zorgde ik ervoor dat zij eerst in de ochtend werd klaargemaakt. Dat ik haar eten gaf en dat ik wachtte tot haar busje kwam. En dat ik daarna zelf naar school ging. Dus ik was eigenlijk altijd te laat op school. En als zij thuis kwam, dan zorgde ik dat ik haar uit de bus haalde. Dat ik eten voor ons kookte, als dat er was. En dan ging ik haar douchen en ik stopte haar in bed. En ik deed eigenlijk alles wat een ouder voor mij had moeten doen. Dat deed ik bij haar.
Wist je op jonge leeftijd al wat je wilde worden?
Ja, ik wilde vroeger heel graag zangeres worden. En mijn moeder zei altijd tegen mij dat ik eerder kon zingen dan praten. Ik was altijd alleen maar met muziek bezig. Zingen, zingen, zingen. En ik heb ook heel lang best wel die droom volgehouden. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment zo beschadigd was tijdens mijn jongere jaren. Dat ik zeg maar in mijn tienerjaren eigenlijk zo onzeker ben geworden dat ik het niet meer durfde. En die droom eigenlijk heb weggestopt en daar nooit meer voor ben gegaan. Ik doe nou iets heel anders, maar ik vind het nog steeds leuk om te zingen. Maar het heeft wel een beetje, de omstandigheden dan vroeger hebben wel denk ik mijn droom een beetje kapot gemaakt.
Vanaf een jaar of 7 trok Yusra weer in bij haar vader. Ondanks dat ze samen met haar vader woonde, pikte Yusra geen signalen op dat haar vader drugs gebruikte. Vanaf welke leeftijd ging je ook alweer bij je vader wonen?
Toen was ik 7 jaar.
Hoe ging hij met jou om?
Heel verschillend. Ik wist in die tijd niet dat hij drugsverslaafd was. Ik zag wel dat hij soms vaag deed. Maar ik wist niet dat hij drugs gebruikte. Hij kon op allerlei manieren thuiskomen. Dus soms stonden zijn ogen zo pikzwart. En dan wist ik gewoon, oké, ik moet uitkijken met wat ik zeg of wat ik doe. Of waar ik loop of hoe ik doe. En soms kwam hij ook thuis en dan was hij hartstikke lief. En dan voelde hij zich schuldig. En dan bood hij zijn excuses aan. En dan zei hij dat hij goed voor ons ging zorgen. Eigenlijk best wel manipulatief. En ik geloofde eigenlijk altijd alles en ik was altijd op mijn hoede.
Dus ja, je wist eigenlijk nooit wat je van hem kon verwachten?
Dat klopt, ja. Ja. Dus dan pas je jezelf eigenlijk ook een beetje aan aan de ander.
En dat besefte je al op die leeftijd?
Nee, dat heb ik niet op die leeftijd beseft. Dat besef ik me nu ik jarenlang therapie heb gehad en nog steeds heb trouwens. Dat zich heeft omgezet in people pleasing. Dus dat ik altijd bezig ben met wat de ander wil, wat de ander vindt, wat de ander denkt. Zodat ik ertussen pas of dat ik geaccepteerd word of dat er van me gehouden wordt. Dat besefte ik in die tijd toen niet.
Op een gegeven moment werd je seksueel misbruikt. Met wat voor gevoel ging je op dat moment door het leven?
Ik denk dat dat stukje wel heel erg een beetje mijn sparkle heeft gedimd. Dus ook al probeerde ik altijd heel vrolijk door het leven te gaan en een masker op te zetten. Dat heeft echt wel mijn sparkle gedimd. Ik kan het niet anders omschrijven. Dus dat er echt een beetje een doffe leegte in me is ontstaan. En dat ik dat gewoon heel lang met me mee heb gedragen. Nog steeds eigenlijk.
Hoe was jouw persoonlijkheid voordat jij seksueel werd misbruikt?
Heel vrolijk, heel spontaan, heel sociaal. Ik was volgens mij echt wel een gek kindje die altijd op verjaardagen de aandacht trok. Grote mensen vonden mij altijd heel erg leuk, tenminste dat gevoel had ik. Ik kreeg ook altijd alles voor elkaar omdat ik zo lief, leuk en schattig was. Ja, gewoon onbezorgd. Totaal geen, niet van kwaad bewust.
Met wat voor persoonlijkheid ging je na die gebeurtenis door het leven?
Ik denk in het begin vooral heel onbewust. Ik kon de gevoelens die ik had niet plaatsen, dus heb ik ze onderdrukt. ik denk dat ik vanaf mijn tiende levensjaar heel somber door het leven ben gegaan. En heel veel depressieve episodes heb gehad in mijn leven. Heel veel leegte en eenzaamheid heb en ook het gevoel dat niemand begrijpt wat er in je omgaat. En aan de andere kant had ik ook een soort masker op. Dus was ik overdreven vrolijk en wilde ik graag in de spotlight staan. En had ik altijd een grote mond op school. En ik denk dat je zulke typetjes wel kent. Ik was geen pester, maar je kan me wel bijna vergelijken met een pester. Het is gewoon grote mond en schoppen tegen de hele wereld aan. Want niemand ging mij wat maken. Ik weet nu wel dat dat inmiddels dat gewoon een overlevingsstrategie van me was.
Hoe zagen die sombere dagen eruit?
Verschillend. Meestal was ik gewoon somber in mijn hoofd en probeerde ik gewoon te functioneren. Dus je gaat gewoon naar school, omdat dat moet. Je gaat gewoon chillen met je vrienden. Dus dan ben je eigenlijk zo erg daarmee bezig dat je ook die somberheid een beetje weg probeert te moffelen. Toen ik wat ouder werd, uitte zich dat in drugsgebruik. Ik ging heel veel blowen in mijn tienerjaren. Uiteindelijk heb ik ook wel periodes gehad dat ik gewoon mijn bed gewoon niet meer uitkwam. Dat ik zag de zin er niet van in om een diploma te halen of naar school te gaan of leuke dingen te doen.
Aan de mensen uit jouw omgeving door wat er met je aan de hand was?
Nee, totaal niet. Absoluut niet. Nee. Dat heb ik echt heel goed verborgen weten te houden.
Dus ze konden niet door jouw masker heen kijken?
Nee, ik kon zelf niet eens door mijn eigen masker heen kijken. Dat is echt heel bizar. Maar nee, ik wist namelijk vroeger zelf niet dat ik überhaupt ergens last van had. Omdat het zo was weggestopt.
En je werd misbruikt door familieleden.
Ja.
Na die gebeurtenis, hoe gingen zij met jou om?
Laat ik vooropstellen dat ik ze allemaal niet meer heb gezien toen het misbruik stopte. Ik heb het ook heel lang niet verteld eigenlijk. Pas in het boek wat ik heb geschreven een paar jaar geleden. Dat is eigenlijk pas de eerste keer dat ik erover sprak. Dus zij hebben mij nooit meer gezien. Ik heb hun nooit gezien. Ik heb ze nooit ermee geconfronteerd. Dus ja, ik zou niet weten hoe zij daarop zouden reageren en of hoe zij op mij zouden reageren.
Ik heb ergens meegekregen in een interview dat je één familielid daarover hebt verteld.
Ja, klopt. Ik denk dat je mijn tante bedoelt.
Ja, die bedoel ik.
Ja, ja. De zus van mijn vader. De eerste keer dat ik misbruikt werd, was dat door mijn opa. Ik was toen 7 jaar. En ik heb haar in vertrouwen genomen. Omdat ik gewoon voelde dat het niet oké was wat er was gebeurd. En zij reageerde totaal anders dan wat ik nodig had. Ik zocht een veilige persoon en ze sloeg me. En ze dreigde mij. Ze zei letterlijk, hoe durf je zo over mijn vader te praten? En als je dit aan iemand vertelt, maak ik je dood. Als je dat zegt tegen een 7-jarig kind, dan pas je wel op. Dus heb ik het daarna niet meer erover gehad.
Wat ging er toen door je heen, toen ze op die manier reageerde?
Meteen internaliseren. Dit is mijn schuld, het komt door mij. Ik heb iets fout gedaan. Ik word ervoor gestraft. Dus het ligt aan mij. Ik kan maar beter mijn mond dicht houden, want anders krijg ik nog meer problemen.
Hoe lang heb je rondgelopen met het idee dat het jouw schuld was?
Bijna 23 jaar.
Ja, dat is best wel lang.
Ja.
Vanaf welk moment begon je te beseffen dat het niet jouw schuld was?
Met professionele hulp. Ik denk dat ik na ongeveer 3 jaar therapie wel tot het besef kwam dat alle dingen die gebeurd zijn niet mijn schuld zijn. Maar kan je er ook bij vertellen dat je dat op dat moment kan weten en beseffen en dat inzicht kan krijgen, maar dat dat gevoel niet weggaat. Dus je blijft je schuldig voelen. En dat is iets heel vervelends om mee te moeten dealen. Waar ik nog steeds aan werk in herstel. Dus het beseffen en het voelen, dat zijn gewoon twee totaal verschillende dingen.
De gevolgen van seksuele misbruik verschillen per persoon. Wat de gevolgen zijn, hangt in ieder geval af van de persoonlijkheid van het slachtoffer en van de aard van het seksuele misbruik. Hoe jonger een slachtoffer is, hoe schadelijker de gevolgen zijn. Ook hoe langer het seksuele misbruik plaatsvindt, hoe schadelijker dit is. Ook wanneer meerdere personen misbruik maken van een slachtoffer, zijn de gevolgen ernstiger. Wat voor impact heeft seksuele misbruik gehad op jouw tienerleven?
Ik denk het feit dat ik heel veel over mijn eigen grenzen heen ben gegaan. Sterker nog, ik had geen eigen grenzen. Ik heb nooit geleerd wat gezonde grenzen zijn. Die hoor je van je ouders te leren. Dus ik heb heel veel te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag van mezelf. Naar mezelf toe, maar ook door bijvoorbeeld mannen. Altijd verkeerde mannen uitkiezen die van alles wilden doen met me. En dat, ja, dat zag ik gewoon als normaal. Heel veel grensoverschrijdend gedrag. Ook nogmaals in het drugsgebruik. En ja, gewoon kwijt zijn. Het allemaal niet meer zo goed.
De meeste tieners zijn op zoek naar hun identiteit. Zou jij aan mij kunnen omschrijven hoe jouw persoonlijkheid was als tiener?
Heel rebels. Schoppen tegen de wereld aan. Want wat ik nu weet, wat ik toen niet wist, is dat er in mij gewoon een heel een klein kindje zat wat zich zo onveilig voelde en toen te klein was om zichzelf te beschermen. Dus dat naarmate ik ouder werd, ik dacht I need to protect myself. En dat deed ik in hele extreme manieren. Dus bij wijze van was de kassajuffrouw, als ze te lang naar me keek, dan had ik al zoiets van, wat de fuck moet je nou van me? Heel boos op de wereld. En ik kon met iedereen ruzie maken. Heel boos was ik eigenlijk.
Ja, die gevoel van seksuele misbruik had je waarschijnlijk weggestopt. Was het dan zo dat je onbewust tegen de wereld ging aanschoppen?
Dat denk ik wel, ja. Want er gebeurt iets met jou waar je totaal geen controle over hebt. Iemand die veel groter is en sterker dan jij maakt letterlijk misbruik van jou als kind. En je kan geen kant op. Ik snap ook heel goed dat je de andere kant op kan gaan. Dus dat je zeg maar heel erg in een schulpje gaat, in een schulpje gaat kruipen en heel erg teruggetrokken gaat leven. Ik had dat blijkbaar heel andersom. Dus een beetje vechtersmentaliteit. Zoiets.
En hoe ging het dan op de middelbare school?
Middelbare school ging nog oké-ish. Ik ging natuurlijk wel van de VWO naar de HAVO en van de HAVO naar de MAVO. Omdat ik was gewoon niet gefocust op school. Ik had er ook helemaal geen zin in. Uiteindelijk heb ik mijn middelbare schooltijd of diploma wel gehaald. Met heel weinig moeite. Ik heb er niks voor gedaan. Daarna ging het eigenlijk een beetje de andere kant op. Toen moest ik een vervolgopleiding doen en daar wist ik het gewoon niet meer. Dus daar ging ik heel veel spijbelen. Ik ben van 3 opleidingen getrapt. Heel lang over een mbo-opleiding gedaan. Ik vond het echt heel moeilijk om daaraan vast te houden. Om überhaupt aan iets vast te houden.
Hoe zou het zijn geweest als je op de middelbare school alle hulp kreeg van docenten?
Ik denk dat dat sowieso, ik weet niet per se van docenten, maar ik denk dat het sowieso goed is voor een kind, op welke leeftijd dan ook, dat er in ieder geval 1 persoon is die je in vertrouwen kan nemen. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat de dingen die gebeuren in het leven, dat je die kan verwerken op een goede en veilige manier. En omdat ik nu zelf ervaar dat het komt je toch wel inhalen. Je kan dingen wegstoppen wat je wil, bewust of onbewust. It's coming for you. Het zit gewoon opgeslagen in je lijf, in je hele systeem. Dus dat moet er een keer uit. En ik vind het ergens heel spijtig dat moest gebeuren op het moment dat ik zelf kinderen kreeg. Omdat je wilt natuurlijk je focus hebben op je kinderen en voor hun zijn. Aan de andere kant denk ik ook wel, wat als ik ze niet had gekregen? Dan was ik misschien nog steeds heel onbewust aan het leven en alles aan het wegstoppen.
Als je nu weer teruggaat naar je periode als puber. Een middelbare schooldocent komt naar je toe en zegt, hey, ik zie dat het niet goed met je gaat. Wil je even praten? Wat zou dan je reactie zijn geweest?
Toenertijd?
Ja, toenertijd. Ja.
Nee, is niks aan de hand. Ik wil niet praten. Dat zou mijn reactie zijn.
En hoe zou het dan zijn als je dan wel open stond voor hulp?
Moeilijk. Vind ik moeilijk om over na te denken, omdat ik zo uit een systeem kom waarin niet werd gesproken, dat het voor mij nog steeds voelt van, oh, dus als jij tegen een docent gaat zeggen dat er iets aan de hand is, dan verraad je eigenlijk wat er thuis gaande is. En dat gevoel van dat ik mijn systeem verraad is zo heftig dat ik daar bijna niet over kan nadenken van, oh, maar wat als ik dat wel had gedaan? Ik ben denk ik ook heel erg wantrouwig. Dus ik zou niet geloven, ik zou niet kunnen geloven die tijd dat die docent het beste met me voor heeft. Dus dat vind ik een hele moeilijke vraag om dan die andere kant te kunnen, om dat van een andere kant te kunnen bekijken.
En je was destijds wantrouwig vanwege die gebeurtenis?
Ja, ik denk alle gebeurtenissen bij elkaar. Het maakt je. Het vormt wel een deel van je persoonlijkheid. En als je thuis niemand kan vertrouwen, je eigen familieleden niet, ja, dan word je automatisch, lijkt mij, of tenminste in mijn geval, wantrouwig naar de rest van de wereld. Want als een familielid van zo dichtbij jou zo pijn kan doen, what about the rest? Dus ja, zeker heel wantrouwig, ja.
Hadden mensen uit jouw vriendengroep door wat je destijds meemaakte?
In mijn tienertijd bedoel je?
Ja, in je tienertijd, ja.
Nee, absoluut niet. Ik heb er nooit over gesproken, nooit wat van gezegd. Ik denk dat ik pas een jaar of 25 was, dat ik één vriendin voor het eerst een beetje vertelde over hoe mijn jeugd er een beetje uitzag. Voor de rest heb ik nooit wat gezegd.
Heb je nog contact met mensen uit jouw vriendengroep?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
En wat vinden ze er nu van wat je destijds hebt meegemaakt?
ja, heftig. Ja, iedereen vindt het heel heftig. Ze vonden het niet raar, maar ze, hoe moet ik het omschrijven? Ze vonden het toch wel heftig dat ze het niet wisten. En sommigen wisten ook pas de dingen of de details van mijn leven op het moment dat ik mijn boek had uitgebracht en dat ze het hebben gelezen. En ze waren er heel erg van geschrokken, omdat ze dat ik wil niet zeggen niet achter me hadden gezocht, maar omdat ik zo anders in het leven stond dan wat ik in het boek heb omschreven, dat ze bijna niet konden plaatsen dat het dezelfde persoon is.
En hoe kregen zij te horen dat je een boek ging uitbrengen?
Ik heb het ze zelf verteld. ik heb het ze zelf verteld. Ik heb gewoon op een gegeven moment gezegd, ik ben een boek aan het schrijven. Het ging een tijdje niet zo goed met mij. Ik had heel zwaar met, ik denk het verleden. Ik had ook heel veel therapie daarvoor. En het ging eigenlijk alleen maar slechter. En dat wisten ze wel. Dus ik was op een gegeven moment teruggetrokken. Ik nam geen contact meer op. Gewoon heel erg in mijn depressieve fase. Maar toen op een gegeven moment had ik ze wel gewoon verteld van, ik ga nu een boek schrijven en ik ga alle shit erin gooien wat ik kwijt wil. En hopelijk gaat het dan beter. Dat was mijn intentie.
Hoe was het om ze te te vertellen over jouw boek?
Ik ben nog steeds heel erg onzeker, ook bij mijn eigen vrienden, maar zij waren heel erg supportive en super trots op mij en ze vonden het gewoon heel knap van me en dat gaf me ook wel motivatie om door te schrijven en om het ook echt uit te brengen. Dus dat vond ik eigenlijk wel weer fijn van hun.
Ja, dus op een gegeven moment dan kom je met het idee om om je vriendengroep te vertellen over de boek die je hebt geschreven. Had je er moeite mee om ze te vertellen?
Nee, ik had er geen moeite mee om het ze te vertellen. Ik had wel een beetje moeite met de reacties. Hun met het verhaal, denk ik ook. Dat ze het echt dachten van, wow, Joes, waarom heb je dit nooit verteld? We konden er voor je zijn. Ik heb heel veel die gekregen. En ik dacht bij mezelf, super lief. Maar als ik het kon vertellen, dan had ik het gedaan. Ik kon het gewoon niet.
Toen je nog op de middelbare school zat, wat was jouw uitlaatklep om je beter te voelen?
Middelbare schooltijd. Ik denk dat ik zelfs in het eerste jaar was ik nog best wel braaf. En toen zocht ik nog mijn uitlaatklep echt in mijn muziek en het zingen en het dansen. En ik zat ook op dansen, dus dat deed ik voornamelijk. En vanaf de tweede ging ik naar een ander niveau opleiding. En was het lachen, gieren, brullen, spijbelen. En toen gingen we eigenlijk meteen roken, blowen, drinken. En op een gegeven moment ben ik me nu gaan beseffen, was dat mijn uitlaatklep geworden. Terwijl ik altijd dacht, oh, ik doe gewoon mee, want het hoort erbij bij deze leeftijd. Maar het was uiteindelijk is het wel een soort uitlaatklep voor me geworden. En dat was geen gezonde uitlaatklep.
Hadden mensen uit jouw directe omgeving door dat het zeg maar een negatieve uitlaatklep voor jou was?
Nee, want ze deden het. De mensen met wie ik omging, die deden het natuurlijk zelf ook. Dus die zullen niet gauw zeggen: hey Joes, dat gaat niet helemaal lekker. Ik denk ook dat ik onbewust wel de mensen uitzocht met wie ik het kon doen. En voor mijn moeder heb ik het gewoon heel lang kunnen verstoppen. Of ja, ik weet niet of ze deed alsof ze het niet wist. Maar voor mijn gevoel wisten ze het gewoon al die tijd niet.
Dus al die tijd heb je het goed verborgen gehouden voor je moeder?
Ja.
Merk jouw zusje iets ervan?
Nee. Want mijn zusje is echt, ik denk toen ik 10 was, uit huis geplaatst bij mijn vader. En die woont vanaf toen ook zeg maar in de zorginstelling. Dus die heeft zeg maar bijvoorbeeld mijn tienertijd niet eens meegemaakt.
En wat had je anders willen zien bij jouw ouders?
Moeilijk. Moeilijk. Nee, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Bedoel je, zeg maar, hoe had ik het anders graag gezien voor hun of voor mezelf? Mijn ouders had willen zien voor mezelf?
En hoe hadden zij jouw leven makkelijker kunnen maken?
Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik heel goed ook ben in het bagatelliseren van mijn eigen gevoelens. Dus ik ben me heel erg bewust ook van dat mijn ouders hebben gedaan wat ze konden op dat moment. Om voor mij te zorgen. Dus dat als zij beter wisten, dan hadden ze waarschijnlijk ook betere keuzes gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon in een hele onveilige omgeving ben opgegroeid. En dus ik kan wel zeggen, nou, ik had gewild dat mijn vader niet verslaafd was. En ik had gewild dat mijn moeder niet in de gevangenis had gezeten. En ik had gewild dat ik niet honger hoefde te lijden en niet voor mijn zusje hoefde te zorgen. Want dat was eigenlijk allemaal hun verantwoordelijkheid en niet die van mij. Dus als ik dan al iets zou kunnen mogen veranderen of het anders had gezien dan dat zij de verantwoordelijkheid zouden dragen die zij moesten dragen als ouders. Zoals ik nu ook doe voor mijn kinderen.
Hoe is jouw band nu met jouw ouders?
Mijn vader spreek ik niet. Vermoedelijk is hij nog steeds verslaafd. Ik heb een paar jaar geleden geprobeerd contact met hem op te zoeken. En dat is niet echt, dat is niet echt goed van de grond gekomen. En met mijn moeder heb ik inmiddels wel weer herstellend contact.
Waar kwam de behoefte vandaan om weer contact te zoeken met jouw vader?
Ik wilde iets afsluiten. Ik had heel veel therapie gehad en ik dacht zo, nou, nu is het klaar. Misschien kunnen we nu weer door. Een hele naïeve gedachte van mij. En ik dacht, misschien is hij nu wel bereid om er voor mij te zijn. Om een vader te kunnen zijn of een opa te kunnen zijn. Dus dat heb ik geprobeerd om contact met hem te zoeken. Alleen, hij was nog niet daar. Hij was heel erg in een slachtofferrol. Alles was hem aangedaan. Hij was ook niet stabiel. Dus hij leefde op straat. En hij zat in de gevangenis en dan weer eruit. En dat voelde voor mij gewoon niet goed om het zeg maar voor te zetten. Dus toen heb ik het contact weer afgebroken.
Ja, het is wel dapper van je dat je dan toch contact met hem hebt opgezocht. Want het had zomaar kunnen zijn dat hij op een andere punt stond in zijn leven.
Ja, dat had ik hem heel erg gegund en mezelf ook. Maar het is niet. Dus dat is jammer.
En je had een lange tijd ook geen contact met je moeder. Vanaf welk moment zocht je weer het contact met je moeder op?
mijn moeder is natuurlijk 4 jaar weg geweest. En toen zij terug was, wilde ik meteen bij haar zijn en naar haar toe. Ik ben toen ook weggelopen van mijn vader toen ik 10 was, of 11, om weer met mijn moeder te gaan wonen. En ik wilde gewoon zo graag met haar zijn en ik had haar zo gemist. Maar die 4 jaar hebben heel veel kapot gemaakt. En ik was bijvoorbeeld, mijn moeder wilde mij heel graag weer kind laten zijn. Terwijl dat kon ik al niet meer. Want ik bepaalde thuis wat er gebeurde. Ik zorgde al 4 jaar lang voor een gehandicapt zusje. Dus dat was heel moeilijk voor mij. Ook voor haar. En ik heb gewoon heel lang ook de emotionele verbinding met haar gemist. Dus dat was heel moeilijk voor mij. Ook heel veel ruzies met elkaar gehad. En ja, dat was eigenlijk gewoon niet leuk. Want je wilt heel graag met elkaar zijn, maar het is gewoon beschadigd.
Hoe zagen die momenten eruit dat je wel gewoon met je moeder kon connecten?
Het is niet zo zeg maar, dat wij de hele tijd ruzie hadden met elkaar. Maar je hebt zeg maar een emotionele verbinding tussen een kind en een ouder. En die heb ik heel erg gemist. Aan de andere kant, ze was er wel gewoon voor me. Hè. Ze zorgde voor me. Ik kreeg alles wat ik wilde. En de intimiteit was er ook. Maar ik miste gewoon zelf de emotionele verbinding met mijn moeder. Mensen zeiden ook heel vaak, bijvoorbeeld ook mijn vrienden, oh, je hebt echt zo'n superleuke moeder en vet cool en mag alles van haar. Lilala. En ik dacht, ja, maar waarom voel ik dat niet zo? Waarom voel ik dat niet zo? En waarom doet ze niet zo cool tegen mij? En dat vond ik altijd heel erg frustrerend en raar. Ik denk dat het gewoon zodanig beschadigd was. We zitten nu wel in een herstelmodus. Maar het was heel lastig.
Er zullen toch ook momenten zijn geweest dat je het wel echt ook leuk hebt gehad met jouw moeder.
Tuurlijk, ja, absoluut. Absoluut.
Weet je nog zo'n moment?
Ja, de vakanties, het leuke dingen doen samen. Daar genoot ik altijd heel erg van. Al kon ik me ook tijdens die momenten heel erg opstandig gedragen. Ik heb ook gemerkt dat ik dat heel vaak doe op momenten dat het leuk is. Dat je eigenlijk met jezelf alles kapot gaat maken omdat je bang bent dat het kapot gaat of dat het vervelend wordt. Dus dan ga je het zelf maar doen. Mijn moeder is natuurlijk heel erg jong, of was die tijd heel erg jong. En alleenstaande moeder, dus ze werkte ook heel veel. Dus ze was er ook heel vaak niet om hè, voor ons te zorgen. Of ze moesten gewoon brood op de plank brengen. Dus ze was er ook heel vaak niet.
Je vertelde dat je af en toe ook opstandig kon zijn. Wat waren de dingen die jou gingen triggeren naar dat punt?
Ik weet niet precies wat het is dat me triggert. Ik kan het nu namelijk nog steeds doen. Ik denk dat het meer een gevoel is van... ik ben zo bang dat dit fout gaat. Of dat jij mij in de steek laat. Of dat jij boos op mij wordt. Of dat ik niet goed genoeg voor jou ben. Dat ik het dan maar afkap of kapot maak. Zodat ik de controle behoud. En dat is echt iets wat ik direct kan linken naar mijn jeugd. Want het is zo onveilig. Je hebt mij zo kapot gemaakt. Jullie hebben mij zo kapot gemaakt. Jullie hebben mij zo vernederd. Dat ik dat nu al eigenlijk al vanzelf doe. Omdat ik gewoon niet bijna durf toe te laten dat het oké is. Dat een ander in de buurt komt of iets wil. Of snap je wat ik bedoel?
Hoe moeten mensen op jou reageren als je een keer getriggerd bent?
Zo, ik denk toch wel dat ik daar ook in ook een beetje vrouw zijnde ben. Ik zeg het één, maar ik bedoel het ander. Dus als ik heel hard schreeuw, ga weg, dan wil ik eigenlijk gewoon dat je me vastpakt en zegt dat het goed komt. Dus als ik afstoot, dan wil ik eigenlijk heel graag de nabijheid van iemand hebben. Maar dat durf ik gewoon niet zelf te zeggen of toe te geven, waardoor ik dus heel snel in de defensive houding ga.
Nee, hoe ben je daar achter gekomen?
Therapie. Ja, ik heb nog steeds één keer per week intensieve psychotherapie. En daar leer ik dus, of zie ik in wat al mijn patronen zijn in het leven nu. Die zijn ontstaan uit het leven toen. En dat het is ook heel bizar dat ik praat over bijna twee levens, lijkt het voor mij. Want gewoon, ik ben gewoon dezelfde persoon, het is gewoon één leven. Maar ik scheid het dus zo erg, toen en nu. Dat is ook nog iets waar we aan moeten werken, in herstel, ja.
Weten mensen uit jouw directe omgeving hoe ze op jou moeten reageren als je getriggerd bent?
Ja, de meeste wel, ja. Al moet ik er wel bij zeggen dat als ik heel erg getriggerd ben, uitzicht dat in extreme woede. Ik heb eigenlijk nog niet echt iemand gevonden die daar niet voor wegdeinst. Die dat inderdaad kan zeggen van, joh, mop, hou eens op, het komt wel goed, geef me een knuffel. Ik hou je even vast. Er is nog niemand die zeg maar in die triggermodus zo dichtbij durfde te komen. Omdat ik dan best wel, hoe noem je dat? Zo zelfverzekerd lijkt, weet je wel. Dus dat zo overtuigend ben van, ga weg, laat me met rust. Dat eigenlijk niet, dat mensen dat gewoon niet durven.
Ja, wat voor impact heeft seksuele misbruik gehad op jouw leven als volwassene?
Ik denk hetzelfde als in mijn tienerjaren. Weinig zelfwaarde, weinig zelfrespect. Geen grenzen. Dingen toelaten die ik eigenlijk niet wil. Heel erg te manipuleren. Terwijl wat ik zelf ook nog steeds heel moeilijk vind. Omdat ik best wel... een grote backup heel direct. Dus je zou denken van, oh, die is niet gauw onder de kast te krijgen of onder de tafel. Dat.
En mensen geven onbewust hun trauma's mee aan hun kinderen. Ben jij ervan bewust dat jij een trauma hebt meegegeven aan een van je kinderen?
Ik ben me heel erg bewust van generationeel trauma. En daarom ben ik ook zo hard aan het werk met mezelf. Omdat ik wil dat het stopt bij mij. En daar vecht ik elke dag voor. En het gaat niet elke dag zoals ik het zou willen. Maar mijn missie in het leven is wel dat het stopt bij mij. En niet doorgaat naar hun. En ze zijn nog klein. Dus ik kan nog heel veel herstellen. En ik ben ook van overtuigd dat dat me dat gaat lukken.
Wat was je drijfveer om zeg maar niet op te geven en gewoon door te gaan met je leven?
Ja. Nu zijn het mijn kinderen, absoluut. Vooral in de periodes dat ik het zelf niet meer zo zie zitten, dan zijn hun altijd mijn number one drive veer. Vroeger weet ik niet. Ik denk dat je gewoon in een soort van overlevingsstand terechtkomt. En daarin gewoon blijft hangen. Dus je bent gewoon constant alert, constant aan het vechten, constant aan het bevriezen, constant aan het wegrennen. Dus je hebt eigenlijk ook nooit rust. Ik heb het ook wel grotendeels van mijn moeder meegekregen. Deels in mijn opvoeding. Doorgaan, niet opgeven, niet huilen, geen slachtoffer zijn. Doorgaan. Dus dat is wat ik heb geleerd.
Ja, alles wat je hebt meegemaakt, heb je opgeschreven in je dagboek.
Ja.
Hoe ben je op het idee gekomen om een boek te schrijven?
Ik zat in een hele depressieve fase. Ik lag in mijn bed en ik schreef een beetje in mijn dagboek. En ineens kreeg ik een ingeving, zo voelde het voor mij. Schrijf het gewoon op. Schrijf het op en breng het uit. En dan krijg je dan meteen die gedachte van, ja, maar je bent helemaal geen schrijver. En wie zit er nou te wachten op jouw boek? Wie gaat jouw boek uitgeven? Gelijk al die negatieve gedachtes. En op een gegeven moment dacht ik, kom op. Laat me gewoon één ding hebben in het leven wat ik zeg maar kan... of een doel waar ik achter ga staan en wat ik ga volbrengen. En dat gaf me een beetje motivatie om te gaan schrijven. En dat vond ik heel erg moeilijk. En ik ben ook halverwege gestopt. Ik denk na 10 bladzijden dacht ik, ja, doe hier. De pijn was zo heftig dat ik dacht, ik trek dit niet. Dus toen heb ik eigenlijk maandenlang niet geschreven. En dacht ik, oh ja, dit was gewoon zo'n stupid droom. Laat maar zitten. En ik had wel voor de grap toch mijn manuscript naar een paar uitgevers gestuurd. En toen er eentje terugbelde met van, goh, je verhaal is interessant, wil je verder schrijven? Toen dacht ik, oh, oké, misschien moet ik het toch maar weer proberen. En ja, zodoende ben ik verder gaan schrijven.
Ik kan me ook wel voorstellen dat het schrijven van een boek op een gegeven moment als therapie voelde. Hoe heb jij dat beleefd?
Het voelde oké. Nee, niet oké. Het was eigenlijk heel vervelend om het te schrijven, omdat ik... sommige dingen opschreef die ik zo diep had weggestopt. Dus dat bracht heel veel pijn met zich mee. Heel veel verdriet, heel veel paniekaanvallen. Ook een stukje verwerking is dat. En ik zei ook dat het therapeutisch heeft geholpen om het op te schrijven. Maar ik dacht eigenlijk dat ik er daar met het schrijven van het boek, dat ik klaar zou zijn met alles. Dus van, oké, we hebben alles opgeschreven en het is klaar. En dat was niet het geval. Sterker nog, er werd gewoon meer geopend eigenlijk in mij, diepere lagen van mezelf die ik moest gaan leren kennen en gaan verwerken.
Ja, dat was moeilijk voor jou om dat... Ja, te ervaren.
Ja, best wel. Want dan dacht ik bij mezelf, heb ik mezelf toch weer overschat? Om te zeggen van, ik schrijf een boek met alles wat ik heb meegemaakt, wat super naar was. En dan ben ik er klaar mee. Dat is natuurlijk ook heel naïef om te denken, denk ik achteraf. Uiteindelijk heb ik nu wel met dat uitbrengen van het boek... de professionele hulp gevonden die ik eigenlijk al zo lang zocht. Dus tegelijkertijd heeft het me ook wel weer iets goeds gebracht.
En hoe voelde jij je toen je eindelijk jouw boek had uitgebracht?
Opgelucht. Ik was ook... heel erg blij... Maar Iedereen zei bijvoorbeeld om me heen, super trots op je dat je dat hebt gedaan. En die kon ik niet voelen. En dat vond ik heel jammer. Sterker nog, als iemand zei van, oh, ik ben echt super trots op jou dat jij dat hebt opgeschreven. Dacht ik, waarom kan ik dat niet voelen en waarom ben ik niet trots op mezelf? En ik werd er zelfs een beetje ongemakkelijk van. Dus dat vond ik wel jammer. Ja, ik ben nu nog steeds blij dat ik het heb gedaan. Want het is gewoon een positieve ervaring voor mijn brein. Van als je iets wil, dan kan je dat gewoon doen. En dan hoef ik niet een kluun te heten. Of weet je wat ik bedoel? Dan hoef ik niet per se al een goede schrijver te zijn om dit te kunnen doen. Ik heb het voor mezelf gedaan. En ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat ik daar trots op ben.
Op een gegeven moment dan... die boek wordt dan... uitgebracht. En dan is het niet alleen maar van jou, maar ook van de rest van de wereld. Wat waren de reacties van mensen die ongeveer hetzelfde als jou hebben meegemaakt?
Er was heel veel, vind ik heel verdrietig om te moeten delen, maar heel veel herkenning. En het maakte me heel verdrietig, maar tegelijkertijd voelde ik me ook een soort van een beetje gesterkt. Van, hé, je bent niet alleen. Ik ben niet alleen, hun zijn niet alleen. Maar veel meer reacties dan ik had verwacht van mensen dus die ik niet ken. Dat zij het soort gelijke dingen hadden meegemaakt. En dat zij ook niet werden geloofd of dat zij ook niet mochten praten. En dat vond ik heel erg naar.
Je boek is heel persoonlijk. Waar kwam de drang vandaan om het te delen met de rest van de wereld?
Omdat ik op een gegeven moment zo verdrietig was, zo somber, zo het nut van het leven niet meer zag zitten. En op een gegeven moment, wat je het meeste gewoon voelt is altijd de leegte en de eenzaamheid. Dat niemand je begrijpt. En ik dacht... op een gegeven moment bij mezelf, had ik maar iemand of was er maar iemand met wie ik kon delen. En niet alleen tegenaan vertellen, maar echt die begrijpt wat ik heb meegemaakt. Dat zijn meestal de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Wat als ik met mijn verhaal één persoon kan bereiken die hetzelfde als mij heeft meegemaakt. En dan het gevoel heeft van, hey, ik ben niet gek, ik ben niet alleen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat was op een gegeven moment mijn motivatie om... om het zeg maar met de wereld te gaan delen.
Je krijgt nu nog steeds psychologische hulp.
Ja.
Zijn er al stukjes van jou geheeld?
Ja, tuurlijk. Elke dag een beetje. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Ja. Zeker.
En weet je ook wat voor stukje al van jou is geheeld?
Ik denk dat ik steeds dichter in contact kom met mijn innerlijke kind. Die zodanig beschadigd is. Dat die ervoor zorgt dat ik gewoon hele ongezonde patronen voor mezelf heb gecreëerd. En ik merk ook dat omdat ik dat stukje aan het helen ben, dat ik ook beter voor mezelf ga zorgen. Veel meer naar mezelf luister. Grenzen stel, komt die weer. dus ja, dat vind ik al een hele progressie. En dat ik inzie dat het systeem wat ik nu voor mezelf heb opgebouwd, dat het eigenlijk ook ongezonde relaties zijn of ongezonde patronen. En daar probeer ik langzaamaan afscheid van te nemen.
Tegen welke obstakels liep je tijdens je therapie-sessies?
Niet bewust zijn van je eigen gedrag. Dus het grootste inzicht wat ik de afgelopen weken heb moeten slikken, want het voelde echt als een bittere pil, is dat... wat ik vroeger heb meegemaakt is niet mijn schuld en daar kan ik niks aan doen. Maar wat er nu in mijn leven gebeurt, daar kan ik wel wat aan doen. En daar ben ik wel verantwoordelijk voor. Dus in plaats van tegen iedereen aan te schoppen, jij doet mij pijn, jij doet mij verdriet, jij doet dit, jij doet dat. Ik laat jou mijn verdriet doen, ik laat jou mijn pijn doen, omdat ik niet heb geleerd wat gezonde patronen zijn. En de bittere pil is dus dat ik moest inzien wat ik mezelf al die jaren heb aangedaan en wat ik heb toegelaten, omdat ik niet heb geleerd wat gezond is. Lieve Yusra, want dat is wat je bent, lief. Dat weet ik, maar je bent heel lang niet lief geweest voor jezelf. En we kunnen niet meer verder zo. Je bent zo verhard, hard voor iedereen voor wie je het meest houdt, maar nog het meest voor jezelf. Ik weet dat je altijd alles alleen moest doen. Je had immers geen keus. Ik weet ook dat je nu inmiddels alles alleen kan. Maar wat voelt het verdomd leeg en eenzaam, hè? Je hebt zo hard geprobeerd de leegte in jezelf op te vullen. Een leegte waar jij niet verantwoordelijk voor bent. Dat weet je nu. Ja, jij weet heel veel. En nee, met je cognitief denken is niets mis. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik denk dat we nu weten dat dit ons niet gaat verder brengen in het leven. En het klopt dat we zo ver zijn gekomen door jou. Door je strijdersysteem, door het nooit opgeven, altijd doorgaan. Dank je wel daarvoor. Je bent sterk, dat heb je vanaf dat je klein bent keer op keer bewezen. Iedereen vindt je krachtig, sterk. Ja, jij regelt dat allemaal wel. Maar lieve kleine schat, het is goed zo. We mogen loslaten, verzachten, genieten, plezier hebben, leven, echt leven. Het is veilig, je bent veilig nu. Ik weet dat je dat moeilijk vindt om te geloven. Ik vind het ook moeilijk. Ik weet dat je zo fucking veel pijn met je meedraagt en je er zo verdomd moeilijk bij kan. Maar het is tijd, lieve Joes, voor jou, voor mij en voor onze lieve kindjes. Ik zie jouw pijn soms in hun ogen. Dat is toch wat we juist niet wilden? Waarom hebben we anders zo hard gevochten om te komen waar we nu zijn? Door de kindjes weten we hoe het voelt om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Jij hebt nooit geweten wat dat was. Maar deze twee engeltjes geven ons nog een kans en die verdienen we. Maar zij ook. Het is fijn om een mama te hebben die zo goed is in verzorgen, alles regelt, consequent is, grenzen stelt, structuur in het leven aanbrengt. Dat heb jij namelijk nooit gekend. Je was zo klein, net zo klein als je oudste kindje nu. Er was niemand die jou vertelde dat je je tandjes moest poetsen voor het slapen gaan, of je in een schoon pyjamaatje hees en je verhaaltje voorlas in bed. Ik weet dat je daarom zo op alles hamert, alles zo onder controle probeert te houden, zodat je het gevoel hebt dat de kindjes veilig zijn. Dat jij veilig bent. Maar lieve Yusra, zij hoeven niet te overleven zoals jij dat moest. Jij bent de reden dat ze dat juist niet hoeven. Je bent veilig bij mij, ik doe mijn best. Dat heb ik niet altijd op de juiste manier gedaan, maar vanaf nu zorg ik voor jou. Voor ons, zoals jij voor ons hebt gezorgd toen er niemand anders was. Je hebt ons in leven gehouden, met je sparkle, met je muziek, met je gezing. Ik vond het geweldig. Vergeef me dat ik je zo lang heb weggestopt zonder dat ik het bewust doorhad. Laat mij het vanaf nu overnemen van jou. Ik weet dat je alleen maar gezien en gehoord wilde worden. Dat er iemand was om je verjaardag mee te vieren. En niet een kaartje uit de gevangenis. Of een ouder die niet eens weet wanneer je jarig bent. Dat iemand je zou otten naar schooltijd met koekjes en melk. Dat je met je vriendjes buiten kon spelen in plaats van als zevenjarige voor je zusje moest zorgen. En dat je je geen zorgen hoefde te maken of je verslaafde vader wel of niet thuis zou komen. Ik ben je zo dankbaar dat jij zo goed voor ons hebt gezorgd. En ik vind het ontzettend verdrietig dat er geen volwassene was die het goed met je voor had in dat nare huis. We hebben er het beste van gemaakt, maar het was geen gezonde situatie en niets daarvan was jouw schuld. Laten we gaan leven en dingen doen die jij leuk vindt. Laten we lekker gek dansen in de woonkamer, eindeloos naar de Efteling gaan, ijsjes met nootjes eten, te veel geld uitgeven op de kermis. Alles waar jij blij van wordt. Vanaf nu zorg ik dan alle tijden allereerst voor jou en daarna komt de rest. Ik beloof het je. Liefs, Yusra.
Dit was het verhaal van Yusra. Volg deze podcast op Spotify en laat 5 sterren achter. Vergeet de podcast ook niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven. Mijn naam is Jirvin Marcello en bedankt voor het luisteren.